Ik weet niet of er hier in de gemeente mensen zijn die van puzzelen houden. Zijn hier de mensen die bij ons in de gemeente zijn? Er is wel wat van de ouderen, Garde, die dat fijn vindt. Nou, ik heb hier een puzzel van 1000 stukjes. En voor sommigen is dat een eitje. Maar voor mij, kijk, je ziet, we zijn ermee begonnen als gezin. Maar op een gegeven moment lag hij onder de bank, op een plank. En dan zijn we ermee gestopt. Maar zoals je ziet, er staat nergens een voorbeeld op. En we kunnen niet aan de buitenkant, zo op deze manier, kunnen we niet zien wat hier uitkomt. Er zijn stukjes die al gemaakt zijn, maar er zijn nog heel veel stukjes die gedaan moeten worden. En ons leven vergelijken we wel eens met een puzzel. En daarin zitten donkere stukjes, lichte stukjes, makkelijke stukjes, moeilijke stukjes, maar ook heel vaak stukjes die we niet bij elkaar kunnen krijgen. En zo is ons leven ook, zit in elkaar. Elke dag, zou je kunnen zeggen, is zo'n stukje. En het voorbeeld van wat het gaat worden in ons leven, dat ligt in de hemel klaar. En dus als we straks in de hemel aankomen, als we sterven, dan krijgen we het voorbeeld te zien. En dan zal God inderdaad laten zien hoe het eruit zag. En dan begrijpen we ook al die stukjes die we nu niet begrijpen in ons leven. Maar er zijn wel moeilijke stukjes bij, of ik bedoel ook donkere stukjes bij, waarbij het puur zwart is, een bos, of hele moeilijke stukjes zoals bij de lucht enzovoort, daar ben je de hele tijd mee bezig. En het is eigenlijk, het voorbeeld gaat ook niet helemaal op, want elk stukje zou je ook kunnen zeggen, op aarde is het toch nog gebroken, het is vergeeld, het is geen mooie puzzelstukjes die wij vaak hebben. Het zijn vaak ook door de gebrokenheid van het leven, zou je kunnen zeggen, zijn die stukjes ook nog eens beschadigd. Maar toch, God heeft wel een plan met ieders leven. En dat zal vandaag over gaan, dat ook die stukjes die wij niet begrijpen, die wij niet bij elkaar kunnen krijgen, dat daar toch een masterplan achter zit. En het is wel, waarom is het puzzelen nou zo moeilijk? En waarom zijn we er vaak mee en stoppen we er vaak mee? Omdat het maar 1 op de 1000 is goed natuurlijk. Mm. En dus je moet er soms 999 proberen voordat je de moed hebt. En dat geeft ons vaak dat we opgeven. Maar ik hoop dat de preek vanmorgen ertoe bijdraagt. Als u op dit moment aan het puzzelen bent met stukjes in uw leven die je niet bij elkaar kan krijgen. Dat het in ieder geval vanmorgen het woord ons zal vertroosten, ons kracht zal geven. En dat ons ook een nieuwe visie, een nieuwe hoop zal geven. Toevallig deed ik van de week Maatje de Stem, dat kennen velen wel. Over, toen ging het ook over teleurgesteld zijn in God. Teleurgesteld zijn in God. En dan over het lijden. Nou, daar zal ook precies te spreken over gaan. Dus ik vond het wel heel mooi dat het precies ook daarover ging. Kun je ook thuis nog eens wat verder in lezen als je denkt dat de kerk ook wel die blaadjes zijn liggen. Nou, we gaan eerst, zal ik een heel kort gebed uitspreken, dan gaan we een paar stukken uit de Bijbel lezen. Hemelse Vader, almachtige God. We danken u dat we mochten zingen. Zelfs in de zwartste nacht. Dat u onze Vader bent, dat u onze God bent en dat we stil mogen zijn. En geef ook, Heere God, dat in ons hart, als we naar uw woorden luisteren, dat het stil mag worden. Als we worstelen met puzzelstukjes in ons leven die we maar niet opgelost krijgen, waar we maar geen idee hebben waarom dat het in ons leven gebeurt. En dat we vanmorgen puzzelstukje op de rechte plek zal vallen. En dat we echt bemoedigd en versterkt naar huis mogen gaan. Ik bid dat in de naam van Jezus. Amen. Ik wil, er zou heel veel te lezen zijn. Er zijn zoveel bijbelgedeeltes, zoveel psalmen die gaan over mensen die worstelen met God. Maar ik wil zomaar een paar, het is meer een themapreek over als God zwijgt en als de puzzelstukjes niet passen. Dat is eigenlijk een thema, als God zwijgt en als de puzzelstukjes niet passen. En er zou heel veel over te lezen zijn. Ik wil zomaar een paar stukjes lezen en ook tijdens de preek zal ik nog wel naar bepaalde bijbelgedeeltes verwijzen. We beginnen eerst met een stukje uit Habakkuk 1. Habakkuk, achterin het Oude Testament. Even zoeken. Habakkuk. Habakkuk die zegt in hoofdstuk 1, vers 2... Heren, ik lees het trouwens voor in de Bijbel in gewone taal, om het ook nog wat meer heel duidelijk laat horen hoe die worsteling is. Habakkuk zei, Heren, hoe lang moet ik nog om hulp roepen? U luistert niet. Er is zoveel geweld, ik schreeuw het uit. U helpt niet. Waarom zoveel ellende meemaken. Uw volk heeft het moeilijk. Er is overal onrecht, ruzie en onderdrukking. Mensen doen verschrikkelijke dingen. En u laat ze maar hun gang gaan. Heb je dat gevoel ook wel eens gehad? Hoe lang nog moet ik nog om hulp roepen? En God zwijgt. En je roept misschien al jaren om iets. Maar God zwijgt. Of God luistert voor je gevoel niet. En juist als je God keihard nodig hebt. Wat hij hier ook zegt. U helpt niet. Waarom moet ik zoveel ellende meemaken? En anderen gaat het leven zo gemakkelijk. Die leggen het ene stukje na het andere stukje neer. En het is een prachtig verhaal als je ze spreekt. Altijd. Ja, die worsteling. Lees je ook zoveel bij de profeten. Ook bij Jeremia, bij klaagliederen. Nou, we gaan naar de psalmen, die staan er ook vol van. Psalm 10. Ook weer even één vers. Psalm 10, vers 1. En daarna Psalm 77. Eerst Psalm 10. Waarom bent u zo ver weg, Heer? Waarom verbergt u zich in moeilijke tijden? En juist in die moeilijke tijden, waarom verbergt u zich? Herken je dat gevoel? Dat, als je, ja, dat je de Heer zo hard nodig hebt in moeilijke tijden. Dat Hij zich verbergt. Hè? Dus dat Hij zich als het ware verstopt voor je. Dat de hemel dicht lijkt. En dan gaan we naar Psalm 77. En daar zullen we wat meer versen uitlezen. Psalm 77, vers 1 tot 15. Een lied van Asaf. Ik roep naar God, ik schreeuw het uit. Ik roep naar God. Hij moet mij horen. Ik ben in de nood. Ik vraag de Heer om hulp. Dag en nacht bid ik tot Hem. Ik vind geen rust. Ik vind geen troost. Ik denk aan God en ik heb verdriet. Ik word wanhopig van het denken. Door God kan ik niet meer slapen. Ik ben onrustig. Maar ik weet niet waarom. Ik denk aan vroeger, aan de jaren die voorbij zijn. Toen zong ik voor God in de nacht. Nu lig ik maar te peinzen. Ik zoek een antwoord op mijn vragen. Wil de Heer zijn volk dan nooit meer genade geven? Zal Hij nooit meer van ons houden? Laat Hij ons vergoeden alleen? Zal Hij nooit meer spreken? Weet God niet meer wat vergeving is? Is Hij alleen nog maar woedend? De Allerhoogste, God is veranderd. Hij laat niets meer zien van zijn macht. Nu begrijp ik waarom ik lijd. Heer, ik denk weer aan uw daden. Aan de wonderen van vroeger. Ik wil over uw daden spreken. Ik wil over uw wonderen. Ik wil al uw wonderen noemen. God, alles wat u doet is heilig. Geen andere God is zo machtig als u. U alleen doet wonderen. U laat alle volken zien hoe machtig u bent. Nou goed, ik zei al, er zijn veel meer psalmen die ook die worsteling beschrijven. En het zijn eigenlijk gebeden van mensen die worstelen. En soms zie je ook dat ze aan het begin van psalm, psalm 73, dat ze het allemaal niet begrijpen wat God doet. En dat dan aan het eind van een psalm licht weer doorbreekt. Maar er kan ook echt wel momenten, en soms kan dat heel lang duren, dat die momenten in je leven zijn dat, dat het allemaal niet helder is en dat het donker is en dat het echt een worsteling is. Nou, daar zal het dus vanmorgen over gaan. En zullen wat principes daaruit halen. Maar ik weet niet hoe uw leven op dit moment ervoor staat, of dat u het gevoel hebt dat het allemaal klopt in uw leven, dat het allemaal voor de wind gaat, of is het juist dat je herkent in deze psalmen of in dat wat Habakkuk zei. En van waarom doet God niets? Waarom luistert Hij nou niet? Waarom grijpt Hij nou niet in? Juist als ik naar Hem roep, lijkt het alsof Hij zich verbergt. Nou, een van die personen die dat ook heeft meegemaakt. Mag het volgende plaatje? Oh ja, ik had een dingetje om dat door te kunnen klikken. Dat is Joni Eriksson. Misschien kennen sommigen haar. Een geweldig voorbeeld van hoe ze geworsteld heeft met God, maar ook hoe ze toch antwoorden kreeg. En zij is in het water gedoken op jonge leeftijd en toen haar nek gebroken en volledig verlamd geraakt. Een verschrikkelijke lijdensweg, er is ook een film van. Dan zie je hoe ze worstelt en dat ze daar op dat bed ligt, helemaal vastgebonden, of in ieder geval ze kon geen kant op. En ja, ze heeft heel veel mensen tegengekomen, heel veel christenen is ze tegengekomen. En we gaan voor je bidden en we gaan je genezen in de naam van Jezus. En zalven enzovoorts. En ze heeft alles ondergaan. En heel veel mensen die dachten dat ze zou van haar genezen, maar ze is nooit genezen. En ja, ze zegt het ook. Ik weet het allemaal, God, dat alle dingen moeten meewerken ten goede. En dat dat allemaal in de Bijbel beschreven staat. Maar ik persoonlijk, zegt ze op een gegeven moment in haar boeken, ik zie dat niet. De problemen liggen zo hoog opgestapeld. En ik zie niet waarom dit niet meewerken ten goede. En op een gegeven moment, als ze dan verlamd is naar, dan zie je daar bovenin, raakt ze ook, krijgt ze ook nog kanker. En terwijl ze dus al helemaal niks kon, kreeg ze ook nog kanker. Is het dan nog niet genoeg, Heer, wat ik heb moeten meemaken? Nou, je kunt haar nog steeds aan getuigenis ook op internet horen. Joni Eriksson. Ze leeft nog steeds. En ze heeft heel veel boeken geschreven, juist ook, en ik heb daar heel veel van geleerd, juist ook voor mensen die God niet begrijpen. Waarom dat God bepaalde dingen toelaat. Waarom dat dingen je overkomen. En weet je, als ik de Bijbel lees, dan lees ik daar heel veel verhalen van mensen die God niet begrijpen. Ik zal er straks wat voorbeelden van noemen. Mensen die boos op God zijn. En het is zo mooi dat de Bijbel die dingen op heeft laten schrijven. Dat het niet een en al succesverhaal is. Dat juist die geschiedenissen ook in de Bijbel God heeft laten optekenen. En mensen die zelfs echt God verwijten, aanklachten naar God toe uitspreken. En ja, boos op God zijn. En God heeft dat niet weggedaan, weggemoffeld, zeg maar, in de Bijbel, maar juist laten spreken. En want daarmee wil ik God ook laten zien dat het niet een zonde is om teleurgesteld te zijn in God. Dat het geen zonde is om gecontroleerd boos te zijn op God. En dat je hem soms ook echt vragen stelt en mag stellen. Heb ik er natuurlijk allemaal jong. Maar ik denk dat het een noodzakelijk proces is in je leven, dat je echt soms worstelt met God. En dat, dat lees je ook in de boeken van Joni Eriksson. Dat het zo goed is, dat het een proces is, zelfs dat puzzelstukje wat je probeert en probeert en probeert en het lukt niet. En eindelijk, soms vind je het stukje. Maar dat passen en meten en dat worstelen met God, dat is nodig. Dat is een noodzakelijk proces van rijping, van geestelijke groei. En ja, als ik vanmorgen ook met jullie hier wat dingen over ga delen, dan wil ik niet doen alsof ik de antwoorden heb. Dat is wel goed om dat nog even te benadrukken. Ik ga vanmorgen niet alle pasklare antwoorden geven over lijden en over waarom dat God zwijgt. Maar ik probeer met jullie mee te worstelen, mee te denken. En ja, juist ook dit soort Bijbel, of dit soort gedeeltes uit de Bijbel waar we God zeg maar niet begrijpen, om dat ook juist met jullie te delen. Want soms moeten we eerlijk zijn, als christenen zijn we wat selectief in de preken die we houden. Of in de boeken die we lezen, of in de liederen die we zingen. Dat God een burcht is, dat hij een toevlucht is en dat hij al ons vrede geeft, ons geluk geeft, blijdschap geeft en dat soort dingen. Dat wordt vaak benadrukt, maar dat het soms echt moeilijk is om God te begrijpen. Dat er zijn wat minder liederen over, laat ik het zo zeggen. Er zijn wat minder preken over. Maar als we kijken naar de vervolgde kerk, die daar jarenlang in de gevangenis zitten, moet je eens voorstellen hoe zij zich voelen. En dan kunnen we allemaal zeggen, allemaal hele mooie preken houden, maar die mensen worstelen echt met God, met het puzzel van hun leven. Waarom moet ik hier zitten? In de gevangenis, waarom moet mij dit overkomen? Maar goed, misschien is het ook wel iets van het Westen. Ik heb best wel veel contact met mensen uit het Oosten, Iraniërs en Afghanen, en die stellen veel minder die vraag van waarom doet God dit en waarom gebeurt mij dit? En die hebben veel meer die overgave aan de grote, almachtige God. Maar goed, wij zitten hier in het Westen wel vaak te puzzelen. En we weten vaak niet het antwoord. Maar, waarom zwijgt God? Waarom hebben we wel eens het gevoel dat de puzzelstukjes niet kloppen? Nou, ik wil een paar principes met jullie delen. En het eerste wat ik wil zeggen is dat God geen machine is, of geen model, geen schema. Hij is niet in een schema te proppen. Een heel leuk voorbeeld, of eigenlijk een best wel heftig voorbeeld, is van een prediker uit het boek Jezus Onze Bestemming van Wilhelm Busch. Dat is een best wel bekend boek. Die beschrijft dat ook. Dat was een man die werkte, net als in de mijnstreek. Hij werkte in de mijnstreek van Duitsland, een evangelist. En die liep over straat en op een gegeven moment hoorde hij iemand op een zeepkist roepen. Er was een atheïst en die wilde dat ook verkondigen. Dat was ook in de tijd dat heel veel mensen teleurgesteld waren in de samenleving enzovoorts. Net na de Tweede Wereldoorlog. En hij ging bewijzen, die man op de zeepkist, dat God niet bestond. Want op een gegeven moment, hij was aan het vertellen over honger, over uitbuiting, over oorlogen, onrecht. En toen zag hij daar die dominee Willem Boes voorbij lopen. En toen zei hij, hey, kom eens naar voren. En dan gaan we even wat meemaken. Zullen we eens even wat laten horen. Dus alle mensen begonnen een beetje te grinniken, want die kenden die dominee wel. En ze riepen naar voren. En toen begon die prediker, die atheïst, begon te roepen. Nou, weet je, als God bestaat, dan zal ik straks, als ik sterf, zal ik voor hem gaan staan. En dan zal ik zeggen, weg jij God. Waarom heb je dit toegelaten dat al die kinderen daar van de kanker zijn gestorven? Weg God, want waarom heeft u miljoenen laten afslachten op het slagveld? En dan zal ik voor hem gaan staan en dan zal ik hem eerlijk gezegd schreeuwen dat hij af moet treden als God, dat het geen goede God is. Nee, daar stond die dominee natuurlijk. En hij begon mee te schreeuwen, die dominee. Hij zegt, ja inderdaad, weg met die God. Die God is helemaal fout. Nou, die mensen stonden al een beetje om zich heen te kijken. Wat roept hij daar nou? Is hij geen dominee meer dan of zo? Nee, maar hij zei inderdaad, weg met deze God. Weg met die God die wij zo tot verantwoording kunnen roepen. Weg met die God die wij op deze manier kunnen ontmoeten. Dat is een onnozele God alleen in onze inbeelding. Want als wij voor die grote machtige God zullen staan, dan zullen wij hem op die manier niet tot verantwoording kunnen roepen. Maar heel veel mensen denken toch, denk ik, te klein van God. Ze denken dat hij een soort machine is, of in een schema is gekropt van ik ben ziek, ik bid in de naam van Jezus, en ik ben genezen. En wat zo zegt, hebben we overal alweer een Bijbeltekst voor. Dit overkomt ons, in de Bijbel staat dit, en daarom moet God dit doen. En dat is dat je God eigenlijk in een soort schema duwt. En Job, die zegt dat ook, God is zo groot, dat we ons van hem geen voorstelling kunnen maken. Niemand kan een begrip als bijvoorbeeld eeuwigheid, moet je daar eens over nadenken, eeuwigheid, wie kan dat bevatten? Dat God eeuwig bestond. De almachtige God, die is niet in een model te stoppen, of in een schema, van oké, dit is er in mijn leven aan de hand, en daar moet hij dan doen. Zo is God niet. God is een persoon. Een vader, een almachtige God. Een God waar we geen voorstelling van kunnen maken. En de wereld zit veel te complex in elkaar. De gebrokenheid is zo groot dat wij God niet op die manier in een schema kunnen duwen. En God weet echt, lieve broeders en zusters, wat het beste is voor ons. God weet wat het beste is voor u. En daar ontstaat de worsteling. Want waarom, wat mij overkomt, waarom kan dat nou het beste voor mij zijn? Maar God overziet toch de langere termijn. En wij kijken naar de korte termijn, en wij denken, waarom gebeurt dit of dat? Maar God overziet de lange termijn. En hij weet precies dat de timing goed is. En dat is vaak datgene, tenminste in mijn leven, wat botst. En mijn timing en Gods timing is, en daar ontstaat de worsteling. En dat kan echt heel veel worsteling opleveren, dat je soms echt, net als Habakkuk, waarom, o God, dat je dat uitroept. Maar we kunnen God niet in een machine stoppen, hè, zoals hier ook staat. Ik ben het niet lezen, denk ik. Maar hetzelfde als dat je daar een muntje in gooit en er komt een kauwgombal uit. God is geen machine waar je gebed in werkt. En dat weten we allemaal natuurlijk wel, maar toch, de praktijk is soms weer barstig. Als we er al een paar jaar om gebeden hebben. En het gebeurt nog niet. Waarom? Nou, dat heeft ook met het tweede principe te maken. God beantwoordt onze verlangens vaak niet zoals wij willen. En dat levert heel veel worsteling op. Want dat we geen Mercedes krijgen als we erom vragen, dat snappen we. Of een beter huis, een grotere villa. Dat kunnen we heel goed begrijpen. Maar wat nou als ik in een persoonlijke depressie zit? Wil God dat? Dat is de worsteling. Of als we ons huwelijk onder spanning staat en je wil zo graag dat het huwelijk bij elkaar blijft, want je weet ook dat het niet goed is om te scheiden. En je bidt ervoor, maar het lijkt alleen maar slechter te gaan natuurlijk. Dan begrijpen we God niet meer. En dat hij al die luxe dingen geeft, dat begrijpen we nog wel. Of je zoekt werk. En je zoekt het al weken, maanden en je bidt ervoor. En dan staat ook in het woord van God op. Dat het goed is om te werken. En die krijg je toch niet. Een bekering van een familielid. Je weet toch dat het Gods wil is dat hij mensen aanraakt. En je bidt er al jaren voor. Misschien wel van je eigen partner. En dan gebeurt het niet. Dat zijn toch dingen die God wil geven, denk ik, aan mijzelf. Nou, het probleem is dat wij een bepaald verlangen bij God neerleggen. En dat wij toch eigenlijk God al de weg voorschrijven hoe hij het wil dat het beantwoord wordt. En volgens mij het moet doen. Maar ik denk dat jullie dat allemaal wel eens gehoord hebben. Dat God op drie manieren kan antwoord geven. Hij kan nee zeggen. Hij kan wacht zeggen. Of hij kan ja zeggen. En dat geeft ons ook heel veel pijn. Vooral als God nee zegt. Als het nog niet zo is. Het is heel moeilijk om te accepteren. Ook in mijn eigen leven heb ik die worsteling natuurlijk. Dat we moeten leren dat God God is. En dat we God niet de weg voor kunnen schrijven. Maar ik spreek met veel mensen. Door evangelisatiewerk aan de deuren. Of gewoon in mijn eigen gemeente. Of waar dan ook. En dan merk je vaak dat. En die zijn echt gelovig. Mensen die echt wel God willen volgen. Maar dan toch. Als het gaat om die moeilijke dingen. Die depressies. Of dat geen werk kunnen zoeken. Of geen werk kunnen vinden. Of andere zaken. Dat we toch. Dan merk je in de gesprekken dat we God toch eigenlijk wel een soort willen dwingen om bepaalde dingen te doen. God moet zijn zoals wij willen. Dat merk je ook in de gesprekken. Die overgave is er dan niet. En daar ontstaat denk ik de worsteling. Als er geen overgave is, ja, dan ontstaat er een worsteling. Want dan wil je toch dat God bepaalde dingen op jouw manier doet. En we geloven ten diepste niet dat God echt een beter plan heeft, of een goddelijk plan heeft. Maar het is een teken van geloofsgroei, en daar denk ik ook dat het proces voor nodig is, en dat proces van worstelen, een teken van geloofsgroei als wij ons gaan richten op God zoals Hij is. Dat is echt een geestelijk volwassen christen, als je je richt op God zoals Hij is, en niet zoals wij willen dat Hij is. En dat kun je ook voor jezelf afvragen, van wil ik inderdaad datgene, wil ik het graag of is het Gods wil? Hem zij de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Dat je dat echt als lijfspreuk hebt. Dat alles voor de eer van God is. En dit is ook iets wat mensen moeilijk vinden. Maar God neemt soms het goede in ons leven weg. Werk of gezondheid. Om een verlangen te geven naar het beste. Dus hij onthoudt bepaalde dingen, het goede. Om ons een verlangen te geven naar het beste. En dat is heel diep, ik weet dat dat ook echt heel veel worsteling kan geven. Ik sprak pas iemand, die zei van ja, ik verwoord het even in mijn eigen woorden als het gaat om die puzzel. Van, ik heb het gevoel dat er bepaalde puzzelstukjes niet in de doos zitten. En dat er, zeg maar, bepaalde stukjes die ik graag verlang, dat die er gewoon niet in zitten. En dat er dus bepaalde puzzelstukjes gewoon niet zijn. He, bijvoorbeeld, die persoon kon geen kinderen, die vrouw kon geen kinderen krijgen. Ze is daardoor wel God gaan zoeken. Ze is niet bij ons in de gemeente betrokken geraakt, maar ze heeft jarenlang daarmee geworsteld dat ze geen kinderen konden krijgen. En ze wilde het zo graag. Iemand anders, gezondheid. Al jarenlang daar ook voor gebeden, ook als gemeente. En iedere bid stond binnen er weer voor, maar het lijkt niet het stukje te zijn wat in de doos zit. En toen dacht ik bij mezelf, ik denk dat het zo is dat God straks in de hemel, als wij aankomen, als we sterven, dat hij met die stukjes die niet in de doos zitten, dat hij daar in de handen staat. Want het is inderdaad zo, dat bepaalde stukjes bij bepaalde personen niet in de doos zitten. Geen werk, geen goede gezondheid, geen kinderen, geen partner. Ook in onze gemeente, diverse mensen die geen levenspartner hebben en die dat wel echt verlangen. Maar het lijkt er niet in te zitten. En dat God straks heel precies uit gaat leggen waarom dat puzzelstukje niet in uw doos zit. Hij zal het echt volmaakt uitleggen waarom dat het beste is voor uw leven. Nu kunnen we dat inderdaad niet begrijpen. Nu kunnen we dat die worsteling hebben. Maar hij zal dat echt straks uitleggen. Dat was niet voor u. Dat stukje heb ik in mijn handen. En dan legt hij het in die puzzel. En dan zal het een volmaakte, geweldig mooie puzzel zijn. En nogmaals, hier is de worsteling, dat begrijp ik heel goed. Maar Corrie ten Boom zegt het ook. Als we in de hemel aankomen, dan zullen we God gaan danken voor alle verhoorde gebeden. Die is er in de hemel, die is er. En voor gebeden. Maar we zullen God, zegt ze, nog veel meer bedanken voor de onverhoorde gebeden. Waarom dat bepaalde gebeden niet zijn verhoord. En dat is echt, ja, dat is echt diep. Als je dat mag, zo mag zien, dat je zo vanuit Gods visie ook naar je leven kijkt. Van waarom is dat niet in mijn leven? Nou, we zullen God gaan bedanken voor alle onverhoorde gebeden. En het derde wat ik wilde zeggen is dat God vaak geen pasklare antwoorden geeft. Daar moeten we gewoon heel eerlijk in zijn. Hij geeft ook heel vaak wel duidelijkheid waarom dat bepaalde dingen gebeuren in je leven. Er zijn genoeg dingen die wel beantwoord worden en waar je in de loop van het leven toch antwoord op krijgt. Dat als je terugkijkt, dat je toch kan zeggen, ja, daarom was het nodig. Daarom moest ik ziek worden. Daarom moest mij dit overkomen. Daarvoor moest ik in een depressie raken. Maar God geeft geen pasklare antwoorden. Niet altijd, laat ik het zo zeggen. Ik kijk wel eens naar het programma Wegmisbruikers. En dan houden ze iemand aan. En een van de eerste dingen die ze zeggen, ja, waarom ben je te hard gereden? Ja, je hoeft het niet het antwoord te geven. Je bent niet tot antwoorden verplicht. Dat is een van de eerste dingen die ze zeggen. En mensen hoeven niet per se te vertellen waarom dat ze te hard reden of waarom dat ze door het rood reden. Maar toch, in ieder geval de ongelovige mensen verwachten dat wel van God. Dat God altijd precies vertelt waarom dat hij bepaalde dingen wel of niet doet. God is wel verplicht op antwoorden. Ja, want als hij almachtig is, als hij liefdevol is, waarom gebeurt het dan dit? Ja, dat verwachten wij van mensen. Maar zoals ik net ook met het voorbeeld van Willem Boes vertelde, God kunnen we niet in de beklaagde bank zetten en dat wij de rechter zijn en die even God ter verantwoording kunnen roepen. Dat hij precies allemaal moet vertellen waarom dat hij dit of dat doet. En God is niet in de beklaagde bank te zetten dat wij als rechter over hem kunnen de dingen kunnen vertellen. En dat komt omdat dat een zelfbedachte God is. God is zoveel wijzer, groter, volmaakter. Job heeft daar natuurlijk heel goed gezien, maar ook Paulus. Hij zegt het hier. Ook diepte van rijkdom, zowel van kennis, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen? Hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen? Nou, Paulus die kon dat zeggen, die heeft zo ontzettend veel meegemaakt. Als je dat, het staat ergens in de Bijbel beschreven wat hij allemaal heeft meegemaakt, zo in één hoofdstuk. Het is ongelooflijk. En toch zegt hij, ook diepte van rijkdom. Hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen? Ja, inderdaad, Gods wegen zijn echt soms niet te begrijpen. Ondoorgrondelijk, onnaspeurlijk. En ik begrijp ook God heel vaak niet. Maar de kunst is denk ik dat wij hem gaan leren aanbidden. Niet begrijpen. Niet dat hij antwoorden geeft, altijd pasklare antwoorden, maar dat we hem gaan leren aanbidden zoals hij is. En dat we hem, ja, zoals een vader gaan vertrouwen. Dat het echt het beste is voor ons leven. En Engels lied zegt het, that God moves in a mysterious way. En ook net laatst heb ik in Psalm 77, Gods weg is in het heiligdom. En dat betekent dat het, ja, dat het altijd niet duidelijk is waarom dat bepaalde dingen gebeuren. En zoals, en je ziet daar een pinautomaat, stel dat ik met mijn, inmiddels is mijn zoontje al wat ouder, maar toen hij nog baby was, naar een pinautomaat zou gaan en ik zou daar allerlei dingen intypen en er komt opeens wat uit het pinautomaat erop. Denk je dat hij als baby, toen hij 1 of 0 jaar was, dat hij begreep wat ik allemaal aan het doen was en dat daar iets gebeurt? Dus hij begrijpt er helemaal niks van. En toch, een kind vertrouwt zijn vader, een kind vertrouwt zijn moeder. En zo is het ook met ons. Wij begrijpen God niet, maar we moeten hem leren vertrouwen. Leren aanbidden. En ja, het vierde principe is dat het wel heel belangrijk is om die teleurstelling in God dat toch met anderen te laten of te delen. Om, in ieder geval, sta jezelf toe om die teleurstelling te ervaren. Heel vaak in de christelijke gemeentes met bijbelteksten gesmeten naar elkaar en worden we snel, en mag eigenlijk iemand niet te lang in die teleurstelling zitten blijven hangen. En mag je ook niet te veel moeilijke vragen stellen. Maar bij ons in de gemeente is ook een broeder waarvan toen zijn tweede geboren werd, de vrouw is overleden. En die werd daar toen ook, toen zijn vrouw overleed, kreeg hij dus twee kinderen. Op de geboortedag van zijn tweeling stierf zijn eigen vrouw. En toen zei hij ook, er waren heel veel mensen die toen allerlei bijbelteksten opstuurden met kaartjes enzovoorts. Maar hij had er toen helemaal geen behoefte aan. Tenminste van die allerlei bijbelteksten die misschien wel goed bedoeld gestuurd zijn. Maar we moeten juist ook in de gemeente, denk ik, een plek zijn waar je gewoon met je vragen, met je teleurstelling, met je waarom vragen, dat daar plek is, het huisgezin van God, om dat te kunnen delen zonder dat er dan gelijk een bijbeltekst wordt gebracht of waar er gelijk wordt gezegd, maar God heeft daar toch een plan mee en het zal toch meewerken ten goede enzovoorts. Nee, soms is het echt de tijd dat we het moeten uitschreeuwen naar God. En dan denk ik aan Abraham. Ik zal een paar voorbeelden uit de Bijbel noemen voor mensen die God echt niet begrepen hebben. Abraham moest 25 jaar lang wachten op een kindje. Hij heeft 13 jaar in zijn leven gehad dat God zweeg, dat God niks zei. 13 jaar lang. Moet je eens voorstellen dat er iemand in de gemeente zou zitten waarbij God 13 jaar lang niet tot zijn hart gesproken heeft. En dat kan zomaar zijn. Jozef, die had allerlei dromen gekregen. Hij had een droom voor zich, maar hij kwam helemaal niet van terecht in eerste instantie. Hij zat daar in de gevangenis. En denk je dat hij toen die droom zo helder had? Mozes was geroepen door God, maar gaat daarna 40 jaar de woestijn in. 40 jaar rondgelopen met misschien, ja maar God heeft mij toch geroepen. David, gezalfd tot koning, en vervolgens jarenlang, ik weet niet hoe lang, maar in ieder geval jarenlang, moest hij wachten. Wachten totdat Saul overleden was en dat hij echt de koning kon zijn. En hij moest vluchten. Voortdurend was hij zijn leven niet zeker. Hing het aan een zijden draadje. Hij zei het op een gegeven moment toch, een van deze dagen zal ik nog omkomen. Jeremia, 23 jaar lang geëvangeliseerd. Weinig of geen vrucht. Jeremia. Job. Nou, we kennen het verhaal, hoofdstukken lang, dat hij God helemaal niet begrijpt. Johannes de Doper, ook in de gevangenis, was Jezus wel echt? Want hij zou toch de gevangenen bevrijden, want ik zit hier. Nou, al deze Bijbelse personen, die zijn juist om ons, denk ik, te leren, te laten zien, dat zij moesten dwars tegen alles in, werden zij uitgedaagd om God als de onzienlijke te vertrouwen. En al die Bijbelse personen die hebben Bijbelboeken geschreven, psalmen geschreven, zoals David. Juist in die moeilijke tijden, ook Paulus, die zat in de gevangenis. Waar zijn zijn brieven ontstaan? Toen hij in de derde hemel was? Toen hij dat heerlijke moment had dat hij met God was? Nee, daar heeft hij weinig over geschreven. Maar dat hij in de gevangenis zat, daar zijn zijn brieven ontstaan. Juist op die dieptepunten. En ja, wij hebben daar een geweldig voorbeeld in de Bijbel van dit soort mensen die zich aan God vasthielden. Het staat ook heel duidelijk van Abraham, als ziende de onzienlijke. Hij heeft niet getwijfeld of dat God misschien toch niet de verkeerde deed met hem. Nou, jullie hebben misschien ook wel eens gehoord van Christa Rozier. We gaan er straks een heel klein filmpje van bekijken. Christa Rozier is ook zo'nzelfde vrouw als Joni Eriksson, ze is een Nederlander. En zij heeft ook ontzettend veel moeilijke dingen meemaken. Als je een mooi boek wil hebben over lijden, dan moet je dat boek over lijden in Gods hand van Christa Rozier. Ze is inmiddels overleden. Haar zoon had zo'n verschrikkelijke ziekte. Die was 12 jaar, dacht ik, en die had altijd pijn aan zijn voeten. Altijd schreeuwen en moest hij zijn schoenen uit en dan had ze zoveel pijn als hij uit school kwam. En zij heeft wat gebeden naar God. Ze zegt het hier ook. Ik heb plasjes met tranen gehuild over Efraïm. Ik lag lang uit op de grond en ik smeet met van alles naar de hemel. Heere, waarom doet u niets? Vooral als je eigen zoon zo ziet lijden. De jongen is overleden. En terwijl ook andere mensen zeiden, hij zal genezen. En ook, dat is heel veel keer tegen haar gezegd. Was nog maar net voorbij. Haar zoon is overleden. Met zichzelf kreeg ze borstkanker. Tot twee keer toe. En nou, daar heeft ze, in die tijd heeft ze dat boek ook geschreven, maar ik zal straks ook een filmpje dat ze net voor haar overlijden heeft ingesproken. Ik vind het zo'n geweldig voorbeeld, Christa Rozier, Joni Eriksson, van mensen die in de diepte God op een andere manier hebben leren kennen. En dat hoop ik ook echt, als u op dit moment misschien ook worstelt met dingen in je leven, met de puzzel van je leven, dat je God op een diepere manier leert kennen. Door te gaan richten op God zoals Hij is. En onderdruk die gevoelens niet, want dat vind ik zo mooi in die boeken van Johnny Erickson en van Christa Rossi, dat ze die gevoelens van wanhoop niet onderdrukken, maar dat ze dat juist uiten. En dat ze daar juist over schrijven. Zodat wij ons erin herkennen. En het is niet onchristelijk of het is niet zondig om die moeite, die waarom vragen te stellen. Het is juist heel goed om daarmee ook met anderen over te delen. Het laatste principe wat ik wil delen is dat eigenlijk je niet moet twijfelen aan Gods hand, aan Gods vaderhart, als je zijn hand niet begrijpt. Als het goed is, dat u God leren kennen als een vader, juist als het in tijden dat het licht was in uw leven, dat het goed ging in uw leven, dat u echt kon zingen, halleluja, God is goed. Toen heb je God leren kennen als het goed is als een vader. En als het donker wordt in je leven, wat we net zongen, zwartste nacht is in je leven, dan begrijp je vaak niet Gods hand. Waarom gebeurt mij dit? Maar ik hoop dat u in ieder geval die klop van het Gods vaderhart nog hoort en dat u die in ieder geval, dat wat u in het licht geleerd hebt, in tijden van donker vasthoudt. Want wij zien maar een heel klein stukje van de puzzel. En wij kunnen soms in ons leven met zo'n puzzel bezig zijn. En met één klein stukje zitten we continu te fixeren op dat kleine stukje. Maar God overziet het geheel. Hij is een vader die echt weet wat hij doet. En het gevaar is om God zwijgen, als we God niet horen, te verwarren met zijn afwezigheid. We denken, we horen God niet, dus hij is er niet meer. Nee, God is er ook als hij zwijgt. En achter de schermen, dat zie je bij al die Bijbelse personen, achter de schermen is hij wel degelijk bezig. En dat zie je bij Jozef, bij Abraham, bij Mozes, bij al die mensen. Want films, die moeten ontwikkeld worden in een donkere kamer, zegt Corrie ten Boom weer. En om de schoonheid daarna te laten uitkomen. En ik weet dat het echt soms heel donker kan zijn. En dat het heel zwaar kan zijn. Maar we zongen het net, hè? Wees stil, mijn ziel, wees stil. Want dat zegt ook een psalm. Wees stil en weet dat ik God ben. Wees stil en weet dat ik God ben. Dat ik een vader ben. Twijfel toch, lieve mensen, niet aan zijn vaderhart. Als u God niet begrijpt. Als u zijn hand niet begrijpt. En dat als puzzelstukjes niet lijken te passen. Blijf God recht in het gezicht aankijken. En ja, blijf hem vragen stellen. Maar wel met het gebed. Vader, ik wil u aanbidden. Ik hoef het niet allemaal te begrijpen. Ik zie het, ja, het plan van u niet, maar ik wil u toch vast blijven houden. Goed, we gaan het een heel klein stukje. Als God is het gedownload van Christa Rozier. Dus net voor haar sterven werd ze door de EO geïnterviewd. En dat willen we nog even kijken. Dan zal ik daarna kort gebed uitspreken en dan gaan we het lied zingen of begrijpen.